En dan werd ik wakker en was het eerste wat ik altijd tegen mezelf moest zeggen van, maar dat is niet waar, want je mama is gestorven.
Waarom leert niemand ons rouwen? Op school leren we tellen, we leren het alfabet en de Franse taal. We leren zelfs wat de volgorde is van de kleuren van een regenboog. Maar waarom leert niemand ons rouwen, terwijl we op een mensenleven allemaal toch minstens één keer een verlies moeten verwerken? Want hoe neem je afscheid voor altijd? En hoe ziet een rouwproces eruit? En wat doet die pijn ook met ons lichaam?
Dit is Raad bij Rouw, een podcast van Yusra Ben Sliman.
Oké. Om een antwoord te krijgen op mijn vragen ben ik op zoek gegaan naar een rouwspecialist.
Verdriet en liefde horen samen.
Een cardioloog.
De pijn in het hart bij verdriet is vermoedelijk te verklaren door...
En naar iemand met een verhaal. En die iemand is Isabeau. Isabeau is een vriendin, een collega en ook een dochter van haar mama die overleden is aan borstkanker. Ze heeft me vooral geleerd dat het oké is om vragen te stellen en dat rouwen geen taboe mag zijn. Ze vertelde mij hoe haar rouwproces was en ja, luister zelf maar.
In mei gaat het 6 jaar geleden zijn dat ze is gestorven.
Oké, en als je in één zin de eerste weken zou moeten omschrijven, hoe zou dat dan zijn?
Ik kan het zelfs in één woord zeggen, gewoon onwerkelijk.
Zat je eerst in een ontkenningsfase?
Ik denk, ja, heel hard. Allee, vooral onbewust eigenlijk, omdat ik 's nachts er heel vaak over droomde over mijn mama. En echt, ja, gaande van de meest absurde dromen, van dat hij ineens zwanger was en nog een tweeling kreeg, tot ja, andere kleine dingen. En dan werd ik wakker en was het eerste wat ik altijd tegen mezelf moest zeggen van, maar dat is niet waar, want je mama is gestorven. En ja, je leeft eigenlijk zo wat in een waas en dat is een van de weinige gedachten dat op die moment door je hoofd gaat. Omdat je dan onbewust droomt van je mama, maar je weet eigenlijk dat ze er niet meer is.
Hoe had je het nieuws vernomen?
Wij waren op bezoek. Allee, ik was toen elke dag eigenlijk in het ziekenhuis. Ik had de chance dat ik eigenlijk geen stage deed dat jaar, dus ik was heel veel thuis.
Ja, je was in het ziekenhuis voor je mama?
Ja, we wisten toen... mijn mama was binnengegaan voor eigenlijk een operatie, zoals ze zoveel had gehad. Maar we mochten er een week niet langskomen. Dus dan denk je al van, ah, er zullen complicaties of zo zijn geweest. En dan... kregen wij een berichtje van ons papa, dat was op een vrijdag. Dus zijn wij man naar het ziekenhuis gegaan. En toen hebben we te horen gekregen dat het eigenlijk niet goed ging en dat er eigenlijk niet echt meer een kans was dat ze er bovenop ging komen. Dat was op een maandag dat wij dan ook er waren. En ik zat toen in mijn opleiding verpleegkunde, dus ik herkende de tekens. En ik heb toen eigenlijk mijn jongste broer en mijn neefjes gezegd van, het is hier wat druk, kom, we zullen ons even beneden in de cafetaria zitten. En dan zag ik denk, ja, mijn tante, mijn Peter, ik weet het niet meer hoe, naar beneden komen echt aan het huilen en mij komen halen om te zeggen van, het is echt nu dat je moet afscheid komen nemen.
Ja.
Dan ben ik boven gekomen en dan was ze overleden. Je moet zoveel regelen, je moet zoveel plannen. We hebben een beetje geluk gehad. Mijn mama heeft heel haar begrafenis nog zelf kunnen regelen.
En hoe verliep de begrafenis?
Het was heel de dag echt zomers weer. Ja, en mijn mama had ook gezegd dat ze een feest van wou maken. Dus we hebben er ook alles aan gedaan. We mochten geen zwart dragen. We hebben allemaal geprobeerd om een paars accent te dragen. Want dat was eigenlijk zo wat mijn mama haar lievelingskleur. Ja. Het was heel de dag echt super mooi weer. En we hadden zo kleine momentjes dat dan gebeuren. Op een moment keek ik even naar buiten en ik zag echt zo twee witte vlindertjes zo rond elkaar dansen. En dat was wel precies zo mijn mama en dan mijn oma. Allee, mijn mama dat dan zo samen zo langskwamen. Op het moment dat wij op de begraafplaats zelf kwamen, heeft het heel een tijd geregend.
Ja.
Dus het is heel een dag mooi weer geweest. En ja, het half uur, denk ik, dat wij op de begraafplaats waren, heel een tijd aan het regenen. Dus dat was zo heel symbolisch precies wel.
Waar vond je steun in die periode?
Op onverwachte plekken eigenlijk. Dat is een moment in mijn leven dat ik echt heb ontdekt... Op wie van mijn vrienden kan ik echt steunen? Ik ben toen heel hard verschoten van de mensen op wie ik wel kon steunen. En dan andere mensen waarvan ik eigenlijk had gehoopt dat ze er echt continu voor mij gingen zijn, dat eigenlijk het gewoon lieten afweten.
Heb je vandaag nog contact met de vrienden die u in die periode hadden gesteund?
Ja, dat waren vooral heel veel mensen bij mij op de scouts. Wij zijn met heel veel binnen onze scoutsvereniging en ik zie heel veel van die mensen nog heel vaak. Dus daar heb ik daar nog altijd wel contact mee.
Heb je je in die periode afgevraagd wat er is na de dood?
Ja, ik heb dat ook heel hard gehad nadat mijn mama is gestorven. Ja. En dan ja, komt dat nog meer, want ja, je wilt wel... Ik wil wel geloven in het leven na de dood. Of ik denk dat mijn mama, of mijn mama, ik weet het al niet meer, ook in reïncarnatie geloofde. En dat vind ik ook een heel mooi idee. Ik heb zowat een mooi idee dan dat je eigenlijk zelf kunt kiezen. Wilt je een tweede kans in het leven of wilt je terugkomen als dier?
Voelt je uw mama of uw oma nog soms?
Ik heb één keer echt nog gehad dat ik... Ik stond onder de douche en... Ja, het was buiten heel hard aan het waaien met de raam was toen, want onze raam in de badkamer zei ik bijna nooit open. Yeah. En het was buiten dus heel hard aan het waaien. Ineens was er een hele harde windstoot en ik rook ineens mijn mama een geur. Mijn mama had echt een heel speciale geur. En...
Kunt je dat omschrijven?
Nee, ja, voor mij is dat gewoon ja, mijn mama.
Ja.
Dus ik stond toen onder de douche, dus ja, ik heb sowieso de glazen wanden van de douche al rond, de raam was aan toe en toch rook ik dat ineens. Maar dat is een geur, dat ging niet in de badkamer, dat was... Zo haar parfum en gemengd met haar eigen geur. En dat was toen wel even zo van... Wow. Een groot ding is dat mensen denken dat dat de jaren verstrijken, dat je rouwproces ook wel gedaan is. Maar dat is ook iets dat volgens mij heel weinig mensen weten, is dat dat nog altijd heel diep zit bij mij. Ik heb zo nog heel vaak momenten, dingen dat als ik iets meemaak, dat ik zoiets heb van, ik wil eigenlijk tegen mijn mama kunnen vertellen. Ja. Of ik wil nu... Een knuffel van mijn mama. En ik heb veel vrienden die dan zelf ook, waar ik echt ook terecht kan voor bijvoorbeeld iets stom als een knuffel. Maar dat is niet hetzelfde. En dat is zoiets. En je weet dat je dat nooit meer gaat kunnen voelen. Want er is niemand dat gevoel gaat kunnen evenaren als ik wil mijn mama.
Ja.
En dat is iets dat ik op zo'n moment heel hard heb. Ik heb in 2018 heel, heel veel paniekaanvallen gehad. En ik denk dat niemand weet hoeveel paniekaanvallen eigenlijk.
Hoe was dat?
Ja, echt een beklemmend gevoel en niet meer kunnen ademen. En dan doordat je niet meer kunt ademen, nog meer paniek. En...
Zo hyperventileren dan?
Ja, ik heb blijkbaar ook één keer een zo harde paniekaanval gehad. Ik weet het zelfs niet meer. Maar dat mijn vrienden echt in paniek waren omdat ik gewoon gestopt was met ademen. Dan de periodes nadien, als ik een paniekaanval had gehad, had ik nog heel hard dat beklemmend gevoel dat ik echt op momenten gewoon geen adem kon krijgen.
Heb je tips voor mensen die hetzelfde meemaken?
Hulp vragen, hulp aanvaarden, maar laat ook je verdriet toe.
Ja.
Want dat is denk ik ook iets dat ik niet echt heb gedaan, maar laat toe dat je verdrietig mocht zijn.
Je gevoelens niet onderdrukken.
Nee, want nu zou ook, als ik bijvoorbeeld zo in een film of zo, er gebeurt iets erg, ja, dan heb ik instant tranen in mijn ogen. Dan denk ik altijd, stommerik, of zit er aan mij zoiets belachelijk aan te wenen. Maar eigenlijk...
Heeft het verlies van je mama je gevoeliger gemaakt?
Ja, dat wel. Veel, veel gevoeliger voor heel veel dingen eigenlijk.
Goed, Isabeau. Bedankt om je verhaal te doen.
Graag gedaan.
Ik hoop dat mensen dit beluisteren en dat ze zich misschien herkennen in u. Is er nog iets wat je kwijt wil?
Als je dit luistert, dan hoop ik dat je geen te moeilijke dingen moet meemaken in je leven. En als je dit niet luistert omdat je wel moeilijke dingen meemaakt, hoop ik dat je er iets aan hebt en overal het positieve in blijft zien en echt gewoon van jezelf blijft houden, van het leven blijft houden en ja... blijven strijden.
zie mij niet meer, hè.
Ik denk dat je jezelf in een rechterbovenhoek ziet.
Ah ja, 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 nu, maar het stond daar iets boven, ik moet dat wegdoen. Ja, ja, zie ik, ja, ja. Oké, ja.
Dat was Manu Kirse. Manu is naast klinisch psycholoog ook auteur van veel bestsellers, maar ook de rouwspecialist van België en Nederland. Ik heb hem geskyped en gevraagd hoe een rouwproces er nu eigenlijk uitziet. En hij heeft het in 4 stappen kunnen samenvatten.
Wat ik mensen probeer duidelijk te maken is, verlies overleven, dat is een arbeid. Rouwarbeid. En die rouwarbeid kan je opdelen in 4 taken. En bij elk van die taken kan je mensen helpen, maar je kan bij elk van die taken mensen ook voor de voeten lopen, dat ze die taak nooit afgewerkt krijgen. En wat zijn die taken? De eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Als je ineens geconfronteerd wordt, stel je voor, je hebt een zeer goede vriendin, die komt te sterven. Je eerste reactie is, dat kan toch niet waar zijn? Dat is toch niet mogelijk? En je moet dus die werkelijkheid van het verlies onder ogen zien. En je wil dat zelfs niet geloven, wat te pijnlijk is, wat te moeten doormaken. En je duwt dat als het ware weg. Wat zie je de mensen in het begin als het ware die overleden nog menen te zien en nog te horen? In de psychiatrie noemt men dat hallucinaties. Dat beeld zit nog op hun netvlies. En het kan dus een hele tijd duren voordat we ook willen onder ogen zien die werkelijkheid. Nu, hoe kan men helpen bij die eerste taak? Men moet hen correcte informatie geven. Men moet hen meerdere keren hun verhaal laten vertellen. Want door het vertellen van die stukjes van de puzzel geleidelijk aan op hun plaats. Eén keer dat die werkelijkheid begint door te dringen, sta je voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. En alles wat je confronteert met feit, met die leegte die ontstaat, kan voor mensen ontzaglijke pijn veroorzaken. Die middag, die lege stoel aan tafel. De eerste keer kerstmis, nieuwjaar zonder die persoon. De eerste mooie lentedag kan in alle hevigheid het gemis oproepen en dat doet mensen pijn. En die pijn komt naar buiten in allerlei emoties en reacties. Je voelt die lichamelijke pijn in je lichaam, maar die pijn komt ook naar buiten in boosheid en in agressie. In schuldgevoelens en schaamtegevoelens. In gebrekkige concentratie. In overdreven vermoeidheid, want je bent rouwarbeid aan het verrichten. Dus die pijn komt in heel veel dingen naar boven. De meeste mensen zeggen, je moet er maar niet meer over beginnen, want dat zal pijnlijk en verdrietig zijn. Nee, men moet die pijn door. Je kan geen verlies overleven zonder die pijn door te maken. En het meest moeilijk is vaak die boosheid. Wel, die boosheid is heel normaal. Een ander iets is schuldgevoelens. Had mijn kind niet met zijn fiets naar school laten gaan, was hij niet verongelukt. Had ik gisteren maar een uurtje langer bij mijn moeder gebleven, was ik erbij geweest dat ze gestorven was. Ik voel me zo schuldig. Wat zeggen de mensen dan? Je mag je niet schuldig voelen, maar je kan er toch niets aan doen? Men moet de mensen zeggen, je mag je schuldig voelen. En de enige manier om die kwijt te gaan is erover te praten. Maar je bent niet schuldig. Schuldgevoelens hebben te maken met liefde en verantwoordelijkheid. Nu, ik had gezegd, het zijn 4 taken. Hè?
Mm-hmm.
De derde taak is je aanpassen aan de wereld met dit verlies. En ook dit is een heel moeilijk proces. Telkens dat men geconfronteerd wordt met iets wat die persoon was, deed of betekende, sta je voor de opdracht je aan te passen aan de wereld zonder die persoon. Hoe kan je daarbij helpen? Door te luisteren naar het verhaal van mensen. En in het verhaal van mensen te horen wat ze missen, waarvoor ze staan, wat ze moeilijk vinden en wat je voor hen kunt doen. Maar aan wie kan je na een tijd nog eens je verhaal kwijt? De meeste mensen beginnen er niet meer over. Na een tijd. En ik geef in mijn boek een 9 tips om beter te kunnen luisteren. En de eerste van die tips is, kom niet binnen met de vraag, hoe is het? Of hoe gaat het? Hoe kan je daarop antwoorden als je vol verdriet bent? Maar stel eens een andere vraag. Wat is er de laatste dagen door je heen gegaan? En dan laat je de mensen de kans om te praten over datgene waar ze op dit moment over willen praten. M- Mijn vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. Maar hoe kan je herinneringen levendig bewaren als iedereen de herinnering aan die persoon doodzwijgt? Herinneren, dat is basis van onze cultuur, hè? Mensen weten dat vaak niet meer. Als je kijkt, op dorpspleinen staan standbeelden van mensen die al lang geleden overleden zijn. Straten worden genoemd naar overleden personen. Ze worden afgedrukt op postzegels. Gebouwen en universiteiten worden genoemd. Het Vesaliusgebouw, de Erasmus Universiteit in Nederland. Iemand in de herinnering houden is eigenlijk de vierde taak van die rouwarbeid. En die gaan met mensen mee de rest van hun leven. Ik hoor mensen praten over hun ouders. En die ouders zijn al 30 jaar dood. Je blijft een zoon of een dochter van je ouders, ook al leven die niet meer, hè?
Vanaf wanneer kan je zeggen dat een verlies volledig verwerkt? Ik weet dat je dat woordje niet graag hoort. Nee, maar vanaf wanneer kan je dat zeggen?
Als mensen terug van het leven kunnen genieten, als niet elk moment meer op het topje van hun tong liggen, als ze erover kunnen praten zonder voortdurend tranen in de ogen te krijgen, en als ze hun normale verantwoordelijkheden in het leven terug kunnen opnemen.
Oké.
De eerste taak is confrontatie met de werkelijkheid van het verlies. De tweede taak is ervaren van de pijn van het verlies. De derde taak is je aanpassen aan de wereld met dit verlies zonder die persoon. En de vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren.
Afscheid nemen doet pijn. Niet alleen mentaal is het zwaar om een verlies te verwerken, want je lichaam kan ook fysieke verschijnselen vertonen bij verdriet. En ik wou altijd al weten hoe dat komt. Daarom heb ik cardioloog Dr. Belkova gevraagd om het eens allemaal uit te leggen. Maar eerst heb ik aan mijn vrienden gevraagd welke fysieke pijn of verschijnselen ze voelden bij verdriet wanneer ze gedwongen afscheid moesten nemen voor altijd.
Het voelt als overreden worden door een vrachtwagen.
Voor mij voelde het aan als pijn die je ervaart bij een hartinfarct.
Van fysieke pijn voelde ik vooral enorm veel spierpijn. Af en toe zo braakneigingen.
Ademhalen wat moeilijker dan normaal.
Ademnood. Ik werd echt misselijk.
Pijn in mijn hart.
Hartpijn. Gewoon hartpijn.
Alsof iemand u in je hart steekt met een mes of zo.
Het verlies van geliefde persoon betekent voor ons een grote stress waarbij onze lichaam overspoeld wordt door verschillende stresshormonen. Deze hormonen in hoge dosis kunnen lichamelijke klachten veroorzaken zoals pijn in de borst. Zo kan bijvoorbeeld verkrampte spier tussen de ribben heel pijnlijk zijn en zelfs gevoel geven van niet kunnen doorademen. Mensen met diepe verdriet nemen andere houding aan, met naar voren gebogen rug en schouders. Het evenwicht tussen de verschillende ademhalingsspieren wordt zo verstoord en dan kan zulke verkramping optreden. Ook spasme van maag en slokdarm kan hevige pijn achter de borstbeen geven en deze organen zijn gekend om stressgevoelig te zijn. Bovendien ook hyperventilatie bij sterke emotie kan ongecontroleerde, pijnlijke samentrekking van de spieren in de borstkas en in de organen geven. Maar de meest gevaarlijke oorzaak van de pijn bij hevige emotionele reactie op verlies van een geliefde persoon is stresscardiomyopathie of gebroken hart in mensentaal. Wanneer door verschillende stresshormonen en stressreacties een groot deel van de hartspier verlamd is, de pompfunctie van het hart is op dat moment sterk verminderd. In de meeste gevallen is de volledige recuperatie te verwachten binnen enkele dagen of weken. Ook spieren en verteringsorganen zijn gevoelig aan stresshormonen. Vandaar dat er spierpijn en misselijkheid vaak kunnen optreden tijdens het rouwproces, maar ook tijdens andere stresssituaties, zoals bijvoorbeeld echtscheiding of examensperiode.
Dus, als er iets is dat we zeker moeten onthouden, dan zijn het de wijze woorden van rouwspecialist Manu Kirsewel.
Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren.
En dankzij cardioloog Dr. Belkova weten we meteen ook waarom we pijn in ons hart voelen bij verdriet.
De pompfunctie van het hart is op dat moment sterk verminderd.
Vergeet vooral niet te praten over je verdriet, want rouwen moet niet in stilte.
Blijven strijden.